De Stemcast, de podcast waar we jou, de jeugd, gaan helpen welke politieke partij jouw stem heeft.
Je luistert naar De Stemcast, de jonge politieke podcast waarin we praten over politieke interesses en kwesties speciaal voor jongeren. We zijn namelijk onderweg naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15, 16 en 17 maart. En daarom onderzoeken we welke partij het beste bij jou past. Mijn naam is Robin Geersma en mijn vaste stamgasten zijn Hiskus en Yannick Staal zijn er ook. En natuurlijk onze politieke gast Hendrikus Velzing van het Drentse parlement namens Forum voor Democratie. Fijn dat jullie er zijn.
Dankjewel.
En vooral u, meneer Velzing, dank u. Fijn dat u er bent. Wij gaan u, maar ook voornamelijk de partijen Forum voor Democratie, beter leren kennen deze podcast. En dat doen we eigenlijk door een kleine en een grote voorstelronde. We behandelen twee stellingen. De peilingen gaan we nog even kort doornemen. En tussendoor de rubriek typisch verkiezingen. En op het eind heeft onze gast nog tijd voor een pleidooi voor een zelfgekozen onderwerp. Maar zoals gezegd, eerst de kleine voorstelronde. En dat doen we eigenlijk zoals gebruikelijk altijd met een persoonlijke vraag. En dat is deze keer, wat heeft u nou het meest gedaan tijdens de lockdown? En als ik u nou het eerst het woord mag geven, meneer Velzing.
Oké, nou, dat was, ik woon alleen, dus dat is niet altijd even makkelijk. Vriend vanuit Rusland is een week bij me op bezoek geweest, dus dat was wel een leuke afleiding. En mijn buurvrouw die is alleen, dus ik heb veel bij mijn buurvrouw gegeten. En daarnaast meer geslapen dan gemiddeld. Ja, en op Twitter actief wel en niet weinig tv gekeken. Maar ik ben de tijd goed doorgekomen. En als ik me echt verveelde, ging ik wandelen.
Ja, was het fijn om uw vriend weer te zien vanuit Rusland?
Ja, die is in november ook al een keer geweest. En ja, je moet een beetje omvliegen. En dan de goede vliegvelden uitzoeken. Ja. En dan kom je toch gewoon in Nederland.
Precies.
En dan lukt het.
Kijk. En voor jou, Stijn, wat heb jij het meest gedaan in deze lockdown?
Ik heb ontzettend veel politieke debatten geluisterd op radio, televisie.
Oké, ja, dat is het laatste gedeelte eigenlijk voornamelijk dus.
Radio en tv.
Radio en tv, oké. Yannick, wat heb jij voornamelijk gedaan in deze lockdown?
Voornamelijk gitaar gespeeld. Gewoon voornamelijk weer oefenen.
Ja.
Ja. Daarnaast ook lekker wandelen door het bos. Zuidlaag heeft hele mooie bossen. Dus kom je wel de natuur wel goed door.
Ja, wandelen inderdaad. Dat heb ik ook heel erg veel gedaan. Ik hoorde het u ook al zeggen, meneer Velzing. Ik heb veel gewandeld. Waar wandelt u?
Nou, in de Klasineveen, in de omgeving. Je hebt dus Schaapskoor heb je in Wijteveen. Je hebt het Noorderbos in Klasineveen, het Veenkanaal. En het is gewoon fantastisch wandelen. En ik probeer nu nog gewoon elke avond van 8:30 tot 9:00 ook even een wandeling te maken. En dan in het weekend lange wandelingen.
Ja, heerlijk. Ja, ik zeker met het mooie weer heb ik ook veel gewandeld. Al hoop ik dat het wandelen wel wat minder gaat worden. Want dat betekent dat er weer wat meer te doen is, namelijk. Nou, fijn. Wij gaan door eigenlijk naar de grote voorstelronde. En in deze ronde willen we eigenlijk u, maar voornamelijk ook de partijen Forum voor Democratie beter leren kennen. Daar hebben we van allerlei soorten vragen over. Maar hoe zou u eigenlijk de partij Forum voor Democratie willen omschrijven? Waar staat de partij voor?
Waar we voor staan, kijk, ik wil het zelf omschrijven. Ik ben er vanaf het begin bij. Het voelt gewoon als één familie. Dat ook hoe we met elkaar omgaan. En je mag je eigen zinnen zeggen. Je hoeft niet aan de partijdiscipline. Daar heb ik geen last van. Ja, ik voel me gewoon enorm ook thuis. En ook vooral de standpunten die ze hebben over een aantal punten. Hoe gaan we met de jeugd om? De EU en die dingen. Daar sta ik dus achter. Het partijprogramma, dat past bij mij.
Ja, mooi. U zei al inderdaad, hè, en dat zei u ook een beetje achter de schermen al, van goh, ik zit er inderdaad vanaf het begin bij. Want wij zijn natuurlijk, wij kennen natuurlijk heel veel mensen, kennen natuurlijk Forum voor Democratie ook namens, vanwege Thierry Baudet. U kent hem ook. Wat voor man is dat eigenlijk?
Nou ja, ik ken hem al 4, 5 jaar. En dan, ik vind het geweldig, dynamisch, ondernemend, creatief, innovatief. En dat is wel juist wat je mist in de politiek. Ik als ondernemer, om dingen te bereiken, moet je innovatief zijn, moet je creatief. In de sport heb ik ook heel veel bereikt. En dat bereik je niet als je standaard bent. En ik zeg, ik ben nooit standaard. En Thierry is ook niet standaard. En dat trekt me zo in die norm. Ik vind de rest van de politici allemaal eenheidsworsten. En als je Thierry ziet, wat ik zei, innovatief. Creatief en een ongelofelijke ondernemer. Ook wat helemaal iedere keer weer opnieuw verzint. Dan heb je weer zo'n vrachtwagen, dan heb je weer een bus, dan weer een filmpje. Nou, dat zie je geen enkele politicus zie je daarna doen.
Nee, u zei ook al even van eigenlijk ben ik meer ondernemer dan politici. En dat is eigenlijk ook wat bijvoorbeeld Thierry Baudet wel zegt. Ik ben eigenlijk niet echt een politicus, maar ik kom echt op en ik wil wat veranderen. Is dat ook de kracht volgens u namens Forum, waardoor zij zich onderscheiden als partij?
Absoluut. Kijk, als ze ondernemen, dan neem je beslissingen, 10, 20 beslissingen op een dag. En als ik in de Staten zit, dan gaan we er 2 of 3 keer over vergaderen. En dan ook 2 uur. Kijk bijvoorbeeld hoe de manier van invulling op vergaderingen gaan we al over vergaderen. Terwijl er een instituut is van 200 jaar, de Provinciale Staten, ik weet het niet. Maar daar vergaderen we elke half jaar zeker 3 tot 4 uur over. Wie mag een minuut spreektijd en welk onderwerp mag je 10 seconden? Het is ongelooflijk bureaucratisch. Ja, en met zoveel partijen. Ja, iedereen wil het woord doen. Dus je kunt me voorstellen dat ik mij verveel in het... Provinciale Staten, ja.
Hoeveel heeft u gemiddeld het woord dan? Hoe gaat het dan als iedereen evenveel spreektijd krijgt? Waar moet ik dan aan denken?
Nou ja, dat is per onderwerp is dat verschillend. Hè? Dat wordt dan ook weer over vergaderd. Mm-hmm. Dus meestal 2 minuten. En je mag natuurlijk ook inbreken bij een andere spreker.
Ja, ja. Precies, precies. Hey, over de huidige campagne. We willen de partijen beter leren kennen. Het gaat natuurlijk veel over corona. Maar ik ben ook eigenlijk heel erg benieuwd. En daar kun je van alles van vinden. Ben ik ook heel erg benieuwd van wat is eigenlijk het punt volgens u waarvoor een stemmer op Forum zou moeten kiezen?
Nou, ik vind in ieder geval de jeugd, hè, dat het belangrijk is. Ja. Hè, we moeten nu huizen inleveren voor statushouders. Nou ja, als die hier mogen komen, dan moet ook zo kunnen. Maar ja, ik heb een broer die heeft 70 gezinnen in Klesineveen begeleid, statushouders. Okay. En via de kerk is er allemaal geregeld. Die heeft hij 7 jaar gedaan. Ja. Hij is nu dik in de 70, dus hij is mee gestopt. Maar ja, dan krijg je toch die wrijving dat een statushouder een sociale woning krijgt. Nou, en daarnaast woont een gezin met een oudere zoon van 28. Ja, die staat al 8 jaar ingeschreven. Ja, die had ook graag die woning willen hebben en dat gebeurt niet. Dus wat krijg je nu? Die buren het accepteren dus niet de buren, omdat ze voelen, ja, ze hebben mijn woning ingepikt, want ik sta 8 jaar ingeschreven. Kijk, en dan krijg je 2 spalten in een dorp. Ja. Door deze situatie te creëren. Nou, volgens mij kan dat nooit de bedoeling zijn, maar ja, ze gaan er gewoon mee door. En mijn broer heeft dat ook heel vaak aangegeven en het werkt gewoon niet. En de vaders willen vaak niet integreren, dat merkt hij ook. Dan is het een burenruzie, dan moet hij dat oplossen. Of de kinderen spelen met elkaar en dan mag dit of niet of dat. Dus mijn broer heeft echt zijn best gedaan om die gezin allemaal, dat ze zich thuis voelen. En ja, op een gegeven moment zegt van ja, ook nog gezien zijn leeftijd. Maar hij vond het verder wel goed werk. Maar ja, er kwam te veel dingen naar boven dat gewoon niet werkt.
Nee, precies. Ik hoor een beetje de woningnood hier een beetje in het antwoord zitten. Is het volgens u een oplossing?
Ja, zeker is er een oplossing. Ik vind dat ze, ik ben in Heerhugowaard geweest. Daar hebben ze een gezinswoning voor jongens die bijvoorbeeld op een PTT-auto werken. Mm-hmm. Ja, nou, ja. Die hebben iets meer dan het minimumloon. Hè? En dan kunnen ze wel 700, 800 euro voor 32 vierkante meter betalen, de jeugd. Maar ze kunnen niet naar de bank toe om een lening te krijgen omdat ze te weinig verdienen. Ja. Nou, dat vind ik zo krom. Dus iemand die 3.000 of 4.000 euro in een maand verdient en helemaal niet nog bewezen heeft dat hij kan betalen, die krijgt wel een lening van de bank. Mm-hmm. Ja? Maar een hardwerkende jongen die op de vrachtwagen zit, ja, en 700, 800 euro moet aftellen voor 35 vierkante meter, die krijgt dan geen lening bij de bank. Nou, dat vind ik echt heel krom.
Precies, precies. Ik heb wel eens, het even over de huidige campagne. Er wordt natuurlijk veel ook op corona gespeeld. En dat is misschien ook wel terecht. Hè? Dat is natuurlijk wat er nu aan de hand is. Maar ik heb daardoor wel eens het gevoel van wat u nu allemaal vertelt. Van god, dat komt nog te weinig aan bod of zo. Heeft u dat gevoel ook?
Van corona? Of?
Wat ik jammer vind. Zeker de laatste tijd wordt qua campagne heel erg op corona gezeten. Hè? Ja. Anderhalf meter weg, mondkapjes vrij, et cetera. Noem maar op. En daar kun je van alles van vinden. Je kunt ermee eens zijn ja of nee. Maar daardoor en worden de andere onderwerpen die Forum belangrijk vindt, die sneeuwen een beetje onder. Heeft u dat gevoel ook?
Ja, dat klopt wel. Het gaat ontzettend veel over de corona, terwijl er heel erg belangrijke dingen zitten. Waar gaan we heen met de toekomst van Nederland? Ja. Ik denk dat een groot vraagstuk is. Europese landen die doen maar wat. Ja, één doet op zich wel andere regels en ander niet. En geven we daar nog miljarden aan uit? De belastingen, de jeugd. Jullie hadden ook een onderwerp staan van de minimumloon.
Ja.
De jeugd krijgt het minimumloon, maar hoe komen ze in de toekomst aan een huis? Hè? Mm-hmm. En dat baart me echt zorgen. Ja. Als ik jonger was, ja, dan op een gegeven moment komen ze natuurlijk in opstand van wij willen ook graag een huis. En de belasting wordt alleen maar hoger en hoger.
Ja, ja.
Kijk, toen ik jong was, toen verdienden we ook het minimumloon. Mm-hmm. Dan konden we elke avond naar de kroeg en we hadden nog wat geld over, snap je? Dus dat was het verschil. En ook al mijn collega's, Die waren getrouwd en die verdienden alleen. En die konden een huis kopen, hadden een beetje overwerk, hadden ze een auto, kon ze ook nog op vakantie. Dus toen werd het gewoon in een dorp, kon je het één verdienen en je had een fantastisch huis. En dat verschil, ja, dat moet echt naar beneden. Maar ja, als we miljarden blijven storten in bodemloze putten als Europa, ja, dan gaat het ten koste natuurlijk van de toekomst van de jeugd.
Mm-hmm. Stijn, wou je op reageren?
Wat zijn voor u dan voorbeelden van bodemloze putten?
Nou ja, kijk, als je bijvoorbeeld 52 miljoen afgelopen jaar, 40 en 12 miljoen, naar Palestina zendt. Ja, ja. Palestina is volgens mij een dictatuur. Mm-hmm. En je kunt het ook zien, de twee leiders wonen elke keer in een huis van 12 miljoen. Mm-hmm. Ja? Dan denk ik, die 52 miljoen vind ik gewoon zonde. En dan gaan ze daarna ook nog een keer Israël mee bombarderen. Of met die vuurballonnen of weet ik wat doen. Mm-hmm. Dan denk je, waarom geef je aan zo'n land zoveel geld? Mm-hmm. Ja, want dat is echt een bodemloze put. Ook er gaat 29 miljoen naar het COC. Ja, om LHBT. Ik ben dan zelf een homo.
Maar ik wou zeggen, dat zou het ook belangrijk moeten vinden.
29 miljoen naar 22 landen. In Afrika en in Indonesië. Volgens mij, als je daar binnenkomt van COC, kun je je cheque afgeven. En ander, dan gaan ze weer verder met moorden. Dat kun je niet in 1, 2, 3 dagen of met 29 miljoen veranderen. Die cultuur niet. Het is misschien wel een begin. Hè? Ja, het begin moet van binnenuit komen.
Dus u zou het eerder zien dat er eerder actie moet ondernemen worden dan geld moet worden gestort?
Ja. Oh. Mm-hmm. En dan van binnenuit.
Maar zonder geld geen actie, toch? Of is dat
dat klopt ook, maar ik denk dat het in die landen niet echt makkelijk is om die cultuur daar te veranderen. En de cultuur, we halen hier ook een cultuur hier naartoe. Ja. Ja, en ik begeleid zelf ook jongens van allochtone afkomst die niet uit de kast durven te komen. Dus die begeleid ik. En, mm-hmm. en dan weet je dat het hier al onmogelijk is in die cultuur, haast. Ja. Ja? Om er in een familie vooruit te komen. Dan stel je voor in die landen. Mm-hmm. Maar ja, ik begrijp het wel. Het zijn natuurlijk mooie tripjes naar Afrika en naar Indonesië. Dus ja, dat is mijn mening.
Nee, zeker. En daarvoor zitten we hier ook. Hè? Ja. Maar ik heb inderdaad, waarom ik het punt eigenlijk wil aankaarten. Van, goh, ik hoor nu echt duidelijk zeggen de standpunten van Forum voor Democratie. Hè? En politiek gezien, hè, daar kun je met ons eens of met oneens zijn. Heel veel dingen zeggen jullie volgens mij ook hele goede dingen. Maar ik heb dan het gevoel, juist ook als je bijvoorbeeld nou die tv-spotjes wel voorbij ziet komen. Hè, met de bekende gezichten, Thierry Baudet, Wieprem van Haga. Dat de focus is continu corona. Waardoor ik het gevoel heb van, ja, het is ook jammer dat dan die andere punten dan zo onderbelicht worden. Ook mede door de partij zelf.
Dat klopt. En misschien is het dat ook
wel. Dat vind ik jammer.
Het is veel bredere partijen. Ook, de directeur van de Rabobank bijvoorbeeld. Die staat ook op de lijst. Oud directeur. Die is dan nu gepensioneerd. Dus maar de paragraaf van economie als ondernemer. En dat kun je ook lezen. Die spreekt me ook enorm aan. En zo hebben ze natuurlijk veel heel goede punten. Maar ook wat anders is dan de gemiddelde andere politieke partijen.
Ja, door je daar zo op in te zetten, denk ik van, goh, je mist ook een ander soort kiezer die misschien iets gematigder eerst in de corona-opvatting, maar misschien wel zich meer thuis voelt binnen die andere, vooral ook qua economische opvattingen. Ik denk, goh.
Ja, dus maar aan de andere kant, afgelopen jaar was Thierry natuurlijk ook in elke stad. We hebben in die Epping, we hebben Thierry ook in Drenthe gehad. We hebben drie keer in het Veemuseum, we hebben een wandeltocht georganiseerd. Ja. We hadden drie nieuwjaarsrecepties en we hebben twee events, hoe noem je het? Die hebben we georganiseerd waar goede sprekers waren. Dat mensen gewoon Nanniga, hoe heet ze?
Annabel
Nanniga, die zijn bezig te spreken. En Epic. Dus we hebben echt heel veel, ook alleen in Drenthe, de andere dingen allemaal naar boven gebracht. Toen de club nog bij elkaar was. Dus nu moeten ze zich weer een beetje organiseren.
Precies. Ja. Ik heb nog één keuzevraag voor we even naar de peilingen gaan. Dus, werkt u liever samen met Ja 21 of met GroenLinks?
Nou, ik denk toch met Ja 21. Dus dat is niet een moeilijke vraag.
Nee. Okay. Ondanks alles. Nee, precies. Ja. Hey, dan gaan we naar het volgende onderdeel, namelijk de peilingen. Ja. En wij hebben hem even erbij gepakt. Er zijn heel veel verschillende instituten dat peilen. Maurice de Hond, Eén Vandaag, ISPOS, noem het allemaal maar op. En dan zien we een beetje volgens die peilingen dat FVD een beetje schommelt tussen 3, 5, 6 zetels. Als dat klopt, zou u daar tevreden mee zijn?
Nee, daar zou ik echt niet tevreden mee zijn. Met de Staten, waren we de grootste partij volgens mij. Dus we schrokken ook allemaal, want iedereen had maar 6 of 9 mensen kandidaten op de lijst in alle provincies. Dus het was wel even zweten, hoe kunnen we allemaal invullen. Dus het was ook wel heel verrassend. Nou, als we dan weer daarvan uit. Ik vind wel het mooie en het goede van die uitslag dat het wel leeft. Dat voordeel wel leeft en ook het rechtse geluid wel leeft. Anders waren we niet het grootste geworden. Dus dat is nog mijn hoop en mijn toekomst voor Nederland. land, dat het in ieder geval leeft. Dus daar ben ik dan wel blij om. Ja, en op je vraag terug te komen, dan denk ik van, nou, ik hoop toch wel dat we naar de 12 gaan. En misschien wel mensen niet zeggen dat ze niet op Forum stemmen, maar toch hoe Thierry bezig is, denk ik van, hij brengt wel zijn geluid naar buiten. We wachten het af.
Ja, zeker. Nee, 17 maart, de kiezer gezet inderdaad. Stijn?
Ja, ja, voor mij is Forum nog een vrij nieuw begrip eigenlijk. Als ik dan kijk naar de politiek in bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Er wordt natuurlijk heel veel samengewerkt. Met welke partij voelt FVD zich het nauwst, zeg maar, om mee samen te werken in de Tweede Kamer? Nee, of is dat niet echt één partij?
Ja, ze worden nu al uitgesloten. Kijk, in Brabant hebben ze, werken ze wel samen. Ik dacht met de CDA en de VVD. Ja. Nou, dat gaat wel goed. Ja, dan moet je ietsjes inleveren. Maar dan moet iedere partij. En dan zeggen van, ja, je kunt dit en dit allemaal wel willen. Moet je straks inleveren. Ja, dat moet altijd. Maar als je er niet in zit, kun je wel niks klagen. Maar als je mee gaat regeren en je mag niks, ja, dan kun je er niet mee regeren. Om de vraag terug te komen van welke partijen, dan denk ik toch dat de linkse VVD, noem ik het tegenwoordig.
Ja. Ja, ja.
De laatste keer dat ik op VVD gestemd heb, was in 99, was op Bolkestein. Mm-hmm. En een half jaar later staat hij in Brussel. Dus toen heb ik ook nooit op VVD gestemd. Dat was mijn argumentatie. En ik denk natuurlijk VVD en misschien dan met wat kleine rechtspartijen. En dat zal CDA dan aansluiten. En voor de PVV is natuurlijk ook nog een mogelijkheid.
Ja.
Want PVV is al jarenlang de grootste. Terwijl ze, kijk, dat is ook geen democratie, vind ik. Ze hebben geen enkele burgemeester hier in Nederland. Kijk, een burgemeester wordt gekozen door de gehele raad.
Ja,
ja, dan komen er een aantal sollicitanten. Maar bijvoorbeeld als de PVV in een coalitie zit, ja, maar de hele gemeenteraad beslist. Dan gaan ze niet een PVV-burgemeester er nergens aan. Je ziet ook, de lokale partijen zijn de grootste van Nederland.
Ja.
Maar je ziet niet één, misschien dat één of twee zijn, maar je ziet ook geen lokale burgemeester. Nee, dan klikt het kartel samen en kiezen ze toch weer één van hun. En dat vind ik geen democratie, want ik heb ook geleerd op school, niet zoveel geleerd, maar van democratie is ook rekening houden met de minderheid.
Ja.
Ja, dat heb ik, dat vind ik, en dat doet de gevestigde orde doet dat te weinig, vind ik.
Ja.
En daar heb ik een paar voorbeelden van genoemd.
Ja, als we kijken naar peilingen inderdaad, dan is rechts volgens mij nog altijd groter dan links momenteel.
Het rijtje VVD, PVV, CDA is natuurlijk de grote
aanvoerders. Wat is volgens u het nou, u zei al de linkse PVV, of de linkse VVD. Maar wat is volgens u het verschil tussen PVV en FVD? Waarom zou een kiezer eerder op FVD moeten stemmen volgens u en niet op de PVV? Waarin verschilt dat? Want ik denk dat het voor sommige mensen niet eens zo heel duidelijk is.
Kijk, ik vind het verkiezingsprogramma, dat is wat duidelijker in de punten zijn. Nou, nu hebben ze ook voor het eerst een verkiezingsprogramma. Ik moet toegeven dat ik het niet gelezen heb. En Wilders is natuurlijk heel lang, echt een vechter. En ja, die heeft continu punten. Maar ik denk dat inhoudelijke, dat ons verkiezingsprogramma veel beter in elkaar zit op heel veel punten. En verder vind ik Bosman natuurlijk heel goed.
Goede spreker.
Een hele goede spreker, maar ook de feiten. Hè? Hij komt elke keer met feiten en hij bereidt zich heel goed voor. Dus daar heb ik wel heel veel waardering voor. Maar het meeste punt is van, ja, inhoudelijk over de hele breedte, denk ik dat Forum voor Democratie wat sterker met argumenten en alles komt.
Ja. Stijn vroeg al een beetje met welke partijen identificeert Forum zich, waarmee zouden zij eventueel goed kunnen samenwerken. Als we toch kijken, is toch de verwachting dat VVD de grootste partij van het land gaat worden. En volgens de peilingen niet Forum, laten we dat maar even vasthouden. Je weet het natuurlijk nooit, maar gaan we er maar vanuit dat VVD de grootste wordt. En er zijn ook meerdere partijen die hebben gezegd van ja, we willen eigenlijk niet met Forum voor Democratie samenwerken. Stel, de partij komt dus weer in de oppositie. Hoe gaat FVD dan toch ervoor zorgen dat hun punten zo goed mogelijk naar voren blijven komen?
Kijk, als PVV en Forum groot worden, dat is dus heel belangrijk. Mm-hmm. Hè, dat we dan een rechtskabinet krijgen, dat zullen ze wel moeten. Of ze gaan er met vijf partijen waar GroenLinks bij in komt. Dus de kiezer die bepaalt 17 maart, hè, stemmen we geen Forum voor Democratie, hè, of PVV. Dan heb je kans dat VVD of links gaan, dan krijgen we GroenLinks. Nou, dat is voor ons en ook voor mij een gruwel.
Ja. Ja?
Dus die keuze is heel, heel, heel duidelijk.
Ja. Nee, helder.
Helder, ja.
Dat waren de peilingen. Wij gaan door naar onze eerste stelling. Ja, u heeft dat maar eventjes aangelicht over het minimumloon. Hè? En daar gaat de stelling over. Stijn, kijk mij al aan. En jou om het voor te lezen, Stijn.
Ja, want onze eerste stelling luidt: het minimumloon moet gelden vanaf 18 jaar.
Wat vindt u?
Ja, daar ben ik helemaal mee eens. En niet alleen van 18 jaar, maar ook als je vakantiewerkers in dienst hebt van 15, 16 of 17. En als ik dan kijk wat van vakkenvullers, wat die dan verdienen, is dan heel weinig. Het moet hard werken. Kijk, ik heb zelf een bedrijf met 42 man. En ik heb ook stagelopers. Ja. Maar ik zeg altijd, als ik goed voor de jongens ben, ook voor de stagelopers, dan dragen ze uit. Want later, en ik heb een technisch bedrijf, komen zij ook in de techniek. En als ik goed voor de jongens ben, dan denken ze later van, hé, ik ben daar monteur, ik breng daar mijn werk naartoe. Ja. Dat is goed. Dus ik beoordeel ook stagelopers en ook jongens die voor het eerst in dienst zijn. Nou, gewoon behandel ik heel goed. Hè? Maar omdat ik dat vind, dat het een reclamecel voor mij in de toekomst is.
Ja,
en sommige ondernemers die denken alleen maar van, hey, ik wil die laatste 10 of 20.000 euro wil ik ook nog verdienen. En nou, laat die jongens voor minimum. Nou, voor mij kun je geen betere reclame krijgen om het goed te zijn voor de jongens die later weer in het bedrijfsleven komen en denken, hey, die Henriques, dat is een aardige gozer, daar brengen we het werk naartoe.
Ja.
Ja, zo denk ik. Maar ja, ik heb altijd een beetje een commercieel man geweest via mijn sport.
Yannick, hoe kijk jij hier naar?
Ik vind het heel jammer eigenlijk dat we bijvoorbeeld afhankelijk zijn van instanties zoals Duo. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijzelf, ik heb bijvoorbeeld de middelbare school zat voor het onderwijs, HAVO. Ben ik 18 geworden? Nou ja, goed, dan moet je natuurlijk je zorgverzekeringen gaan betalen. Andere premies moet je er bovenop gaan betalen. Dus hebben we wettelijke aansprakelijkheid. In sommige gevallen zelfs uitvaartverzekering. En die kosten lopen, als je geen bijbaan hebt, lopen die kosten heel erg hoog op. En vooral als je dan in een familie zit die niet heel erg veel verdient, wordt het allemaal nog erger. Duo helpt daar heel erg goed bij. Daar we dat gezegd hebben. Dus van, je krijgt een scholieren tegemoetkoming als je 18 bent en je zit nog op de middelbare. En dat is wel heel mooi. Maar wat ik bijvoorbeeld ook begin te merken is dat, mits je dat voor weghaalt, dan heeft de jeugd bijna niks. Want de premies voor de zorgkosten, die groeien de laatste tijd alleen maar. Ik merk dat ik meer betaal voor mijn zorgpremie nu dan vorig jaar, zelfs 2 jaar terug. En het jammere daarin is ook gewoon dat, zover ik weet, de lonen die jongeren verdienen niet omhoog gaan.
En dan word je erin gesteund door de overheid met zorgtoeslag?
Ja, maar goed, ik zat te denken van, weet je, als je dat minimumloon gewoon laat gelden vanaf 18, dan heb je sowieso die zorgtoeslag bijna, tussen de haakjes, niet nodig.
Ja.
En het is gewoon jammer, maar het is gewoon met al die zaken eromheen. Zelfs als zou je de zorgkosten erin laten, het is gewoon niet te overzien. Vooral als je de jeugd hebt die al gewoon zo enorm druk is met een sociaal leven opbouwen, sociale contacten onderhouden, zien waar ze heen gaan, kijken naar hun toekomst, dan studeren. En dan hopen dat ze nog tijd hebben voor familie en voor zichzelf, hun eigen ontwikkeling. Het is gewoon niet te overzien. En je ziet gewoon de stress waaronder dat leidt.
Ik ken die problemen, joh. Dat is niet normaal. En ja, ik ben dan 63, ik ben in een goede tijd groot geworden. Ik had ook het minimumloon, ben ik ook mee begonnen. Ik had een brommer en we hadden ook nog geld om feest te vieren elke avond. Dus, en we zaten op de sport en we konden ook nog sparen.
Ja,
en als je dan nu het verschil ziet, maar ik heb je één voorbeeld genoemd. En dat we dus 52 miljoen en 29 miljoen om de meest onzinnige dingen weggeven.
Ja.
Om maar kijken, jongens, wij zijn Nederland, wij doen dat. Nou, Italië doet het ook niet, hoor.
Nee, en daarbovenop trouwens.
Ook,
daarbovenop, ook als je dus maar klaar bent met je middelbare school, dan moet je nog gaan studeren.
Ja.
En dan heb je dan heb je natuurlijk gewoon de lening die je afneemt bij Duo, het hele leenstelsel. Waar we een paar podcasts terug ook al net al over hadden dat het geen goed idee was. Het loopt steeds hoger op. En het jammer is gewoon dat ik merk dat vooral om deze tijd, maar van deze pandemie, de jeugd staat onder druk.
Absoluut.
Maar de druk is ook gewoon bijna ongeëvenaard met wat het gewoon is. Want het is gewoon, het leidt tot zoveel mentale klachten, zoveel problemen die permanent schade achterlaten voor de jeugd. Ja. Dat vind ik gewoon ontzettend belangrijk.
Maar hoe gaat minimumloon dan bijdragen aan aan die klachten van de jeugd dan?
Nee, ik denk dat de gelden anders verdeeld moet worden. Stop met dat Europa. Ik ben in Straatsburg ben ik geweest. Ik ben in Brussel geweest. Ik heb daar rondleidingen gehad. Je wilt niet weten hoe elitair dat gewoon daar is. Mm-hmm. Dat is wijn en 's morgens alles. En er gaat gewoon miljarden naartoe. En ik heb een ander voorbeeld van Palestina heb ik genoemd. Ja, ik zeg stop. Defensie zou ik dan een goede zaak vinden met elkaar. Maar het gaat niet om mensen te helpen. Nee, het gaat om hoe kunnen we weer uitbreiden. Hoe kunnen we die ambtenaren allemaal weer aan het werk krijgen. Dus we geven heel veel miljarden weg. Maar vergeten onze eigen jeugd heel erg.
Ik vind het niet zozeer dat het gaat om hoeveel geld is. Maar het gaat voor mij meer om waar het geld vandaan komt en waar het geld heen gaat. Er zijn zoveel potjes waar je dingen uit kan trekken. Ja. En ook zoveel potjes waar je dan weer dingen moet gaan stoppen. Weet je zorgpremie, verzekering, jada, jada, jada. En het gaat gewoon door. Maar het zijn gewoon zoveel potjes. Dat gewoon de algemene jeugd, die zeg maar, vastzit in de studie, vastzit in sociale contacten, die ziet dat allemaal niet. Nee. Nee. En de kans op schulden, ja, die ons de jeugd maakt, is gewoon niet normaal.
Ja, maar studentenleven. Studenten werken veel bijvoorbeeld bij MKB, in de horeca bijvoorbeeld. Hè.
Bijvoorbeeld.
Die moeten dan, als je zegt, de minimumloon moet omlaag, of moet naar 18. Die bedrijven moeten dus heel groot deel van hun personeel dan is veel meer gaan betalen. He, 21 jaar verdien je ongeveer per week zo'n €388. Terwijl heb je 18, dan is dat €194 per week. Het scheelt ineens €200, hè, kleine €200. Wat ineens extra kosten zijn voor zeker ook kleine zaken.
Voor de ondernemers, ja.
Ja, maar hoe ruimt u dat? Met bijvoorbeeld van, het moet wel omlaag, maar we zijn ook een partij voor het MKB.
Ja, dat klopt. En die moet ook hun geld verdienen. Kijk, daarom moet de lasten ten eerste voor de jeugd dus naar beneden. Hè. Mm-hmm. Maar het gaat in het algemeen. En als we maar blijven stemmen op deze kartelpartijen, hè, wat ik net al gezegd heb, ja. Ja, die blijven miljarden weggeven aan bodeloze putten. Andere landen doen dat ook niet. En als dat een heel stuk terugkomt, dan kan de jeugd wat meer uitgeven. En de MKB, die hoeft allemaal wat minder de belastingen gewoon naar beneden. Voor iedereen. Maar je hebt gelijk dat het voor een horecaondernemer ook moeilijk is om die mensen wat meer te geven.
Denkt u niet bijvoorbeeld dat het misschien averechts kan werken? Dat je zegt van we doen de minimumloon dus omlaag naar 18 jaar. Omdat het misschien nu jongeren wat minder betaald krijgen, zullen ze misschien wat eerder aangenomen worden. Omdat de kosten zijn misschien wat lager. Maar als ook 18-jarigen flink veel meer gaan verdienen. Dat ze zeggen, nee, we gaan eigenlijk pas vanaf 21 jaar mensen aannemen. Want ja,
klopt.
Bent u daar niet bang voor? Gaat het misschien aan verrechts werken? Ja, het is ook een beetje een soort, ik speel een beetje advocaat van de duivel, hè, dat moet u begrijpen. Is het ook niet een soort van, wat ik zeg, dat aan verrechts gaat werken? Dat je denkt, we gaan het niet meer bereiken wat we eigenlijk willen bereiken. Want dit soort is eigenlijk een soort lagere drempel om jongeren aan te nemen.
Ja.
Ze werken, hoe zeg je dat? Nou ja, wat ik zeg eigenlijk.
Dat gebeurt nu al, dat je ziet dat 15, 16 in de horeca zitten. Ja.
Ja.
Het blijft een dilemma en ik vind het toch een punt wat ze moeten aanpakken.
Hoe dan?
Ja, dat wat ik zeg, dan kom ik in een herhaling.
Met andere potjes.
Dat ondernemers gewoon minder belasting gaan betalen, zodat we ook weer de jeugd en niet alles naar het buitenland.
Nee, precies. En als we de huidige bedragen met 20% omhoog gooien, zoals bijvoorbeeld de ChristenUnie voorstelt, is dat dan niet een werk? Is dat voldoende?
De bedragen van een glas bier of een glas cola?
Nee, de salarissen bedoel ik dan, hè? Van het uurloon.
Ja. Ja, maar dan kom je ook weer dat de ondernemers dat gewoon niet kunnen trekken. En nu na de corona moeten ze ook eerst weer een potje opbouwen en reserves opbouwen.
Ja.
Dus dat is het. Ja? Ik denk de overheid moet anders worden.
Ja, precies.
Het landelijke.
Ja. Nou, dan gaan wij naar het volgende stukje van deze podcast. En dat is het stukje typische verkiezingen. En daarin gaan we eigenlijk elke keer iets doornemen wat ineens extra opvalt in verkiezingstijd. En dat is deze keer verkiezingsposters en verkiezingsleuzen. Die van Forum valt op. Duidelijke kreet, stem Nederland vrij. Vind je het een mooie kreet?
Ik vind het een hele mooie kreet. Maar op zichzelf denk ik dat die posters niet zoveel uitmaken. Want ja, als ik bij die borden langs rijd, dan kijk ik altijd, staat bord daar trok op? Ja, die staat erop. Dus.
Ja.
En het is misschien de enige dat je aan erg aan denkt van, het zijn verkiezingen. Daar zijn die borden dan goed voor. Ja, ik heb zelf de campagne geleid voor Wakker Emmen.
Ja.
En in de tweede tier is het de grootste van Nederland geworden met 15 zetels. Dus ja, dan zie je weer het commerciële inbreng dat heel belangrijk is.
Ja. Ja,
en dat doet Thierry natuurlijk ook goed.
Ja, ik zag hem vandaag in de bushalte hangen.
Ja,
klopt.
Hebben we wel een actie voor gehouden. Ja. Binnen een week was 150.000 euro binnen.
Gisteren zag ik trouwens bij Op 1 zat er een man die had meer dan een miljoen geschonken aan volgens mij D66 en GroenLinks. Nou, daar zal u al niet blij mee zijn.
Jij zat bij Op 1?
Nee, ik zat daar niet. Ik keek daarnaar.
Oh.
Ik keek daarnaar. Vind je dat goed, dat soort giften vanuit het bedrijfsleven voor politieke partijen? Of zegt u dat een bedrijf moet zich daar eigenlijk niet aan wagen?
Ja, ik denk dat bij alle partijen gebeurt. Dus dat kun je niet meer tegenhouden. En, ja, en als je als nieuwe partij dan op moet komen, dan is het wel gewoon moeilijk om te doen. Maar aan de andere kant, we hebben zoveel verschillende partijen. Van alle kleuren hebben we wat. Dus het is niet tegen te houden.
Nee, helder. Denk ik ook niet. Ik vind in ieder geval, het valt wel allemaal op. Want die grote reclame, of grote borden met al die posters naast elkaar.
Ja.
Inmiddels 39 volgens mij. We hadden het er al over. Zijn er heel veel. Ja. Heel goed. Nee, maar ik denk dat we gewoon door moeten gaan naar de tweede stelling. En heeft een hele kleine introductie nodig, want het is niet per se een stelling die misschien alle jongeren aangaat, maar zeker wel Stijn.
Onze zwevende kiezer, hè, in deze serie.
Ja. Als er één iemand fan is van de NPO, dan is dat wel Stijn.
Dus fan?
Fan. Ja, toch Stijn? Dan zeg ik dat goed.
Ik heb ambities om producties te maken voor de NPO ooit. Dat zou ik willen.
Ja. Ja, dus daarom denk ik deze stelling, die moeten we er eigenlijk gewoon ingooien. Ja. En uitgaan dat u vindt van de NPO wat wij verwachten. Stijn, wat is de stelling?
Nou, zal ik hem voorlezen, ja?
Ja, dat mag. Jij bent Mr. NPO hier, dus wat mij betreft nou, is dat goed.
Jij hebt de stelling bedacht, hè?
Ja, zeker.
Ja. Dus jij hebt gezegd dat er minder geld naar de publieke omroep moet. Nee, dat heeft FVD gezegd. Nee?
Nee, de stelling is, er moet minder geld naar de publieke omroep.
Ja, nou precies.
Ben je het daarmee eens?
Daar ben ik het helemaal mee eens, ja.
Kunt u uitleggen waarom?
Dat kan ik. Ik vind, je hebt commerciële omroepen. Ja. Ja, en die kijken naar kijkdichtheid. Ja. Ja. Dat doet de NPO ook. Hè, met baseerde niet zo. Nu wel een groot gedeelte. Dus er verdwijnen goede programma's. Kijk, zoals van gewest tot gewest. Cultuur, kunst, noem maar, op. Muziek. Die programma's vind ik allemaal moet bij de NPO. Maar niet de omroepen. Die zijn ook allemaal bezig net als commerciële leden. En de meeste kijkdichtheid. Want 's morgens wordt direct gepubliceerd. Oh, er waren zoveel mensen. Nou, als ik die gast heb, heb ik weer zoveel mensen. Dat betekent dat Coca-Cola graag in jou bij Jinek wil. Ja, daar is een publieke omroep niet voor. En daarom zeg ik van, doe dat aan de commerciële omroepen. En beperk je tot die programma's. Ja. Zelf ben ik al vanaf het begin, nou, ik kom met een gereformeerd gezin, dat was vloek in de kerk, maar ik was geloof ik 24 en toen ben ik al lid geworden van de VPRO en ook altijd gebleven. Maar dat was de enige reden, want toen vond ik ook al, moest ik als jochie van 16, moest ik altijd s'avonds thuis blijven, want dan mocht ik toch niet stappen of zo. Dus, en dan moest ik verplicht naar 1 van 8 kijken. Nou, het was vreselijk. En terwijl ik graag informatie wilde. Dus ik ben heel vroeg lid geworden van de VPRO, want dat is de enige omroep die niet kijkt naar kijkdichtheid. Nee. De Tros was altijd, oh kijk dichtbij, dan ging er weer programma van af. Terwijl het soms best wel goede programma's waren. Zo. Mm-hmm. Dus informatieve programma's vond ik mooi. En dan vind ik geweldig wat de VPRO, wat die doet. 1 keer een interview met iemand van de SGP en dan 1 keer een interview van GroenLinks. Nou, en ik heb hele leuke series gezien in de jaren 90. Ik zal dat niet allemaal voorstellen wat er toen was. Maar allemaal kameraden die keken, zo mooi was dat. Dus,
Jannik, wat vind jij?
Ik heb er eigenlijk niet zo heel erg grote mening over. Ik hou me niet heel erg bezig met de publieke omroep. Ik heb er ook heel erg weinig verstand van. Ik ben hier eigenlijk volledig aan mijn diepte als het gaat om de publieke omroep.
Maar je houdt wel van kunst en cultuur, toch?
Natuurlijk hou ik van kunst en cultuur.
Maar
voor mij is dat dan meer de beeldende kunsten en meer de muzikale kunsten.
Ja. Is dat misschien ook een reden waarom het draagvlak voor de NPO wegvalt? Omdat juist jongeren zich er eigenlijk niet meer zo in die tv-wereld zitten,
zeggen? Ik denk het wel. Ik denk dat als je kijkt naar de publieke omroep, dat het baat bij heel veel van de jeugd inderdaad misschien toch wel wegvalt, omdat je nou ook kijkt van, als ik nou met mijn telefoon zit bijvoorbeeld, als ik mijn telefoon erbij pak, ik kan met een handomdraai kan ik gewoon naar Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter,
Netflix, Videoland, whatever.
Ja, je weet je, al je media die je überhaupt nodig bent, kan je vinden buiten de publieke omroep. En het is, dat is...
Is wel voor een groot deel waar.
Dat is aan zich.
Oké, Stijn, je zegt het wel voor een groot deel waar.
Ja, maar, is gewoon zo. De radio en tv is gewoon een uitvinding van de vorige eeuw. Hè? We hebben tegenwoordig YouTube, we hebben Facebook.
Maar toch vind jij het heel belangrijk medium, Stijn. Ik verwacht niet dat jij het mee eens bent.
Maar dat heeft iets niet met rationeel denken te maken, maar iets in mijn hart.
Oké.
Ja. Maar dat is net als dat je ziet een leuke vrouw, hè? Dan ga je daarvoor.
Ik denk daarnaast wel trouwens dat de publieke omroep wel gewoon een heel goed concept is om een platform te creëren voor de personen die zich daadwerkelijk willen uitspreken.
Ook voor de kleine groepen.
Ja, bijvoorbeeld als we bijvoorbeeld hier zitten, weet je, wij zitten hier met een kamertje met z'n vieren. Wel gewoon volgens de maatregelen en alles gaat prima. We zitten gewoon een podcast te maken die we uiteindelijk uitzenden ergens op het internet. In zekere mate vind ik dat publieke omroep. Tot een bepaalde marge dan natuurlijk. Maar je creëert een platform voor mensen die daadwerkelijk achter iets willen komen of die een bepaalde instelling hebben die ze die ze uit willen brengen.
Kerkdiensten bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld.
Dat is niet commercieel, dus die gaat niemand uitzenden. Kijk, en dan zeg je van ja, dan is het publiek omroep goed.
Maar er moet wel minder geld naar. Dat is toch het standpunt van de FVD.
Ja, want door de corona hadden we weer zoveel tekort. En dan is het één hamerslag. Ik weet niet hoeveel miljoen door de coronacrisis er weer naartoe gingen. Uh-huh. Nou, dan zijn er mensen die 4,5 ton verdienen. Nou, dat vind ik buiten proporties. Dat vind ik helemaal te geven worden. Ja.
Ik heb al wel een oplossing. Vertrouwde geldtekort bij de NPO. Nou, er hoeft niet per se. Hè, er kan misschien wat minder belastinggeld naar de NPO. Dan ga ik nu als NPO-man ga ik nu zeggen.
Ja, verbaas mij een beetje.
Minder belastinggeld naar de NPO. Maar dan zeg ik van, doe gewoon Loekie de Leeuw terug op tv. Want gaat iedereen weer reclames kijken. En dan gaan de sterinkomsten die gaan omhoog.
Ja, die komen toch weer terug.
Ja, Loekie de Leeuw komt weer terug.
Precies. U zei ook het geluid van kleinere groepen laten horen. Ja. Gebeurt dat te weinig dan, volgens u?
Ja, VPRO die doet dat wel. Maar dat doet te weinig, omdat ze ook weer commercialiseren... Hè, door kijkdichtheid omhoog te krijgen. Nou, en dat gaan ze weer betalen. Ja. Kijk, zoals de NOS, die zendt dan wel een aantal uit. Hè, van gewest tot gewest was er vroeger allemaal. Vaalpjeskrant, ik weet het allemaal niet. Maar in die tijd, het begon pas om 7 uur of de televisie en wel mee in zenden.
Maar het geluid is vaak dat er te weinig, tenminste dat hoor je van de rechterkant, FVD, maar ook zeker de PVV ook al jaren, dat er te weinig rechts geluid op de NPO is.
Nou, we hebben toch WNL, omroep WNL bijvoorbeeld, dat is echt een rechtse omroep.
Poont, ja. Maar hoe gaat saneren dan dat verschil oplossen?
Nou, dat het niet zichtbaar is, hè?
Leg eens uit, die snap ik niet.
Nee, kijk, nu bijvoorbeeld als ik vroeger keek, of 2-3 jaar geleden keek, elke nieuwsprogramma kijk ik. Nou, ik kijk haast ook geen WNL meer, ik kijk geen Buitenhof meer. En heel wat niet, omdat ik altijd maar weer die linkse mensen, nou, dan erg ik mij. Dan denk ik, nou, kan ik beter een boek pakken. Dus en hoe ga je dat oplossen? Ja, dat er een comité komt die erboven staat van jongens, die programma's gaan we maken.
FVD vindt ook dat presentatoren en ook andere medewerkers van zo'n omroep, dat als ze lid zijn van een partij, dat openbaar moet worden, toch? Vindt u dat goed?
Dat vind ik niet goed, maar dat er wel een commissie boven staat en een gemengde commissie dus die dat beoordeelt.
Dus dat er kenbaar moet, stel je voor Matthijs van Nieuwkerk is lid van een politieke partij, ik weet niet of dat zo is. Bijvoorbeeld, Matthijs van Nieuwkerk is bijvoorbeeld van lid van een politieke partij, dat het dan kenbaar moet worden gemaakt dat hij bijvoorbeeld van de PVDA is.
Nee, dus ik vind niet dat we kenbaar moet maken. Er moet bovenaan moet er een commissie zijn die dat beoordeelt.
Ja.
Maar bijvoorbeeld het commercialisering van de publieke omroep, is dat niet juist goed uit een ondernemers opzicht?
Ja, dat vind ik ook heel goed. Ja? Ja. Maar als de mensen die het voor het zeggen hebben, ja, allemaal vanuit de linkse kerk komen, ja, dan vind ik het niet goed. Dan ga ik daar als ondernemer dat natuurlijk ook niet. Zou ik daar ook niet gaan investeren?
Ik ben het wel eigenlijk eens met u dat inderdaad de NPO wat linksig over kan komen.
Ja. Ja. En ik vind het jammer, omdat ik een nieuwsfreak ben en nu niet meer naar buiten of en die programma's kijk.
Ja. Ja, als ondernemer zijn, zou het wel niet juist een beetje zijn dat dat ook gewoon een beetje afhangt van, goh, hey, wie kan erin investeren en wie niet. Is dat dan niet meer een beetje, is dat dan, zeg maar, qua commercialisering, is dat dan ook niet meer een kwestie van wie is er als de kippen bij en wie maakt het betere aanbod?
Nou, dat zeg ik van, daarom die commerciële omroepen die er nu zijn, RTL 1 en 2, 3 en SBS, daar hebben we genoeg aan. Ja. En die andere forum in het programma zegt dat ze 2 zenders, ik zeg 1 zender. Ja, en daar hoeven misschien wel helemaal geen reclame op. Dat we alleen maar zeggen van, jongens, informatieve programma's, en dat kan heel breed zijn, kerk tot de andere uiterste.
Ja. Dus de commerciële omroep wel gewoon laten, maar in de publieke omroep dat weghouden.
Ja, dat is mijn persoonlijke mening. Ik weet niet precies wat dit programma staat, maar er komt ongeveer ook iets op.
Nou, voor mij komt het redelijk overeen wat u zegt. Voor mij is dat een van de punten geweest van FVD sinds in de opkomst, 5 jaar geleden inmiddels. Ja. Sanering in de NPO. Hè? Dus wat dat betreft was dat niet heel verrassend, maar dan goed dat dit nog even uit kon leggen.
En Thierry brengt altijd die reuring, dat is dus wel weer mooi.
Nou ja, dat was onlangs toch.
Is
niet saai. Heel kort over de NPO, hè? Want dat speelt nu dan. Er is heel veel discussie over een nieuw NTR-programma. Daar wil ik het heel kort even over hebben.
Okay.
Voor kinderen.
De naakte mensen.
Ja, dat ze voor blote mensen daar staan. En dat kinderen daar vragen kunnen zeggen over het lichaam. Hoe kijkt u daaraan tegenaan? Vind je dat goed of gaan we te ver?
Ik vind op dit punt gaan we te ver. En ja, om kinderen daar, want je stelt de kinderen bloot. Dus je weet niet hoe ze een opvoeding hebben en wat ouders dat vinden. En dus dat gaat met de ver. Maar aan de andere kant, in de jaren 80 keek ik naar de VPRO en dan kwam er een naakte vrouw op tv. En heel Nederland die sprak er vreselijke woorden over. En dus het is nu allemaal wat meer conservatiever. Dat heb ik ook liever trouwens. Dus, ja. Maar het is wel een, ja, elke keer gebeurt wel zoiets. Maar dit vond ik wel heel schokkend. Ja,
ja, links zou zeggen, het is juist goed, want er is te veel body shaming tegenwoordig. We moeten allemaal het perfecte lichaam hebben, iedereen. Ja. En hierin laten we zien dat het lichaam niet perfect is.
Nou ja, aan de andere kant, ik kijk TikTok of zoiets.
Dat ja, dus die app. Bedoelt u die app?
Ja, daar kom ik wel eens af en toe op. Dat weet ik niet hoe. Maar dan zie ik allemaal de jeugd. Hè, van oh, wie heeft er straks de buik?
Nou ja, daarom.
Ja, en dan zit er natuurlijk ook jeugd die dat er niet op kan. Nee. Hè, die er zo geboren zijn of afwijken. Ja, het is wel heel veel daarop gefixeerd. Maar die jongens zie je, of meiden, die zie je ook niet naakt. Dus,
nee, precies. Ja. Stijn, kun je vinden in de NPO-mening hier? Of moet je toch nog even wat van vinden? Als NPO-man.
Ja, volgens mij heeft FVD gewoon een prima idee. En ik zou zeggen, ik gun het jullie om het... ja, en dan wat het dan voor mijn carrière betekent in de toekomst. Ja, dat moeten we dan maar zien. Nou, ik vind altijd wel een weg ergens.
Kunst en cultuur je blijven zijn. Hè?
Kunst en cultuur blijft toch wel. Ja,
dat zegt hij ook in de verkiezingsprogramma. Ja. Dus ik heb iemand van links naar rechts overgehaald nu.
Nou, er zit ooit de ChristenUnie hier gelukt in deze podcast. Nu ook Forum. Okay. Ja, op een onderwerp die ik niet zag aankomen. Dat zou gebeuren. Wij willen het laatste gedeelte van deze podcast u het woord geven. U een kans te geven om een pleidooi te houden over een zelfgekozen onderwerp van max 2 minuten. Of ons een vraag te stellen en die toe te lichten. En dan kunnen wij op het eind dan nog even op reageren.
Dat mag.
Dus ik zou zeggen, ga uw gang. Nou,
ik wil het eventjes over de EU hebben, omdat ik ook in Straatsburg en in Brussel geweest ben. Ik vind het te illiterat en dat het gaat te veel om centen en niet om de mensen. En dat blijkt ook in de landbouw, dat kun je in allerlei dingen zien. Ik ben een Oost-Europese liefhebber. Ik ben in alle landen, mijn hobby is alle hoofdsteden zien van Europa. Ik heb ze zwart allemaal gehad. En vooral het Joegoslavië vind ik het mooi, Polen en Hongarije. En dan is het conservatieve heb je daar nog, dat vind ik. En ik vind Europa, het werkt gewoon niet. Kijk maar naar de geschiedenis. Hè, van dat het in de 80-jarige oorlog is niet gelukt. De Franse revolutie is er niet gelukt. Dus alle landen hebben geprobeerd om een Duits of om een groot Europa te maken. Hè. Mm-hmm. In de jaren 90 hebben we Joegoslavië gehad. Hè. Dat was ook één groot land. Mm-hmm. Oorlog geweest, heel veel doden. Nederland heeft dan ook nog aan meegewerkt om de vrede te bewaren. Is ook niet gelukt. Dat is nog zo jong daar. En nu zie je in Joegoslavië bijvoorbeeld, dat Ljubljana van Slovenië, ja, die ontwikkelt zich nu zelf. Terwijl eerst alles van Kroatië, allemaal toeristen, het geld ging naar Belgrado. Ja? Mm-hmm. Alle geld van alle landen ging naar Belgrado. Maar nu zie je de Zagreb van Kroatië, die ontwikkelt zich als stad. Hè? Ljubljana, die ontwikkelt zich als stad. Van Slovenië in Tsjechoslowakije was één land. Praag, fantastische stad. Bratislava, nou die hongen er maar bij aan. Maar nu ze dat 20 jaar zelfstandig zijn, wordt een fantastische stad. Het is echt een aanrader om naar Bratislava te gaan. Kijk, het werkt gewoon niet één groot. Eén groot leger zal misschien werken, maar hou het geld gewoon bij de landen en dan doen ze het wat mee. Italië en Frankrijk houden zich niet aan het financieringstekort. Ja, wij wel. De Oost-Europese landen houden zich niet aan immigratieafspraken. Ze zeggen nee, ze komen er gewoon niet in. We vinden het wel goed. Ja, en hebben ze problemen, gaan we ze ook nog betalen voor wat ze niet doen. Dus ieder nuchter mens moet toch nadenken van dat het zo niet langer kan.
Maar ziet u dan als een volledige afkapping van de EU of een eerder een reformering?
Een exit, doe je dat?
Nou, nee, geen exit. Maar zou je eerder zeggen, volgens mij moeten wij de EU ontbinden of moeten we gewoon het kijken of we het kunnen hervormeren?
Kijk, de EU, toen met minder landen ging het beter. Hè, maar heel veel dingen weg. Maar er zijn dus bijvoorbeeld de defensie. Hè, dat is een punt waar je gezamenlijk kunt doen. En er zal misschien nog wel wat meer punten zijn. Grensbewaking of weet ik wat. Die zijn er. Maar op dit moment werkt het gewoon niet. En er gaan miljarden in. En die miljarden kunnen beter aan de jeugd in Nederland zelf besteden.
We hebben wij niet geen belang bij een sterk EU, een sterk Europese landen, bijvoorbeeld vanwege omdat wij zo'n handelsland zijn. Als het bijvoorbeeld in Griekenland slecht gaat, dan hebben we daar zaken mee. Als het daar niet draait, ja, dan hoe kunnen wij daar nog geld van verdienen, toch? Als OKB is bijvoorbeeld.
Ja, Rutte zegt ook iedere keer, die miljarden naar de EU, die krijgen we weer dubbel terug. Nou, ik weet niet, als je weet hoeveel ambtenaren in Brussel werken, die moeten betaald worden. Ja. Die kantoren moeten betaald worden. Dat reisje van elke maand, hè, van Straatsburg, van Brussel. Als je als Europese Unie dat niet kunt regelen, dat we alleen in Brussel vergaderen, maar dat moet daarin. Kost ook een miljoen. Nou, van die miljoen per keer, dat we één keer in de maand aan een week naartoe moeten, is toch crazy? We kunnen toch niet bedenken?
Er gaat heel veel geld op aan symboliek in de EU.
Ja, dat klopt, ja.
Ik denk dat daar misschien gewoon hervormeringen moet gebeuren.
Precies.
Weet je, maar dat ook moet kijken van, goh, wat is de verantwoordelijkheid van elk land in de EU. Ik denk zelf persoonlijk dat uit de EU stappen of de EU proberen te ontbinden niet een daverend goed idee is. Maar ik denk dat er gewoon een volledige overhaal moet gebeuren om het los te trekken.
Dat klopt, maar Engeland is er nu uit. Ja? Maar hoe noem je dat? Dat ze de mensen inspuiten.
Vaccineren.
Vaccineren in Engeland. Staat ze weer nummer 1. Ja, hè? Ja. niet de bureaucratie van de EU. EU heeft zo bestellen. Er zijn al 4 landen in Europa die zeggen, ja, dat duurt ons te lang. Hongarije die gaat alweer als eerste natuurlijk naar Rusland en China haalt ze weg.
Sputnik,
dus alweer, dat punt werkt al niet.
Ja.
Ja, en dan heb je zo iedere keer weer opnieuw. Dat zijn het gewoon het laatste.
Ja, dat is wel heel jammer. Dat is heel erg jammer.
Ja, dus dat betekent dat het niet werkt.
Nee, maar ik denk dat als ik bijvoorbeeld kijk, die moet je niet op citeren, want ik weet niet zeker of het waar is, maar voor zover ik weet is na dat Brexit gebeurd is, bijvoorbeeld de waarde van de pound sterling bijvoorbeeld ook gigantisch gedaald. En ook bijvoorbeeld...
Wat is dat?
De Engelse munteenheid.
Oh, de pound sterling. Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt, de handelsbelastingen die er bovenop komen, volgens mij zijn die ook gigantisch gestegen voor Engeland naar EU-landen. Ja. Ik denk dat we wel, moeten we wel Engeland als voorbeeld nemen qua de oorzaken en gevolgen van het stappen uit de EU.
Ja. Nou, daar wil ik nog iets over zeggen.
Kijk, heel snel,
Wordt wel veel van gezegd. Hè? Dat het, kijk, ik heb zelf een bedrijf. Ik heb ook vrienden die bedrijven allemaal hebben. Die doen heel veel zaken met Engeland. Je zet de pakjes zet je in een expeditie neer. Moet naar Engeland. En dan zijn weer bedrijven genoeg die dat regelen voor je. Moet je misschien iets voor meer betalen. Tuurlijk. Maar het gaat allemaal weer vanzelf. En dat alle bedrijven hier naartoe zijn gekomen is ook door kijk. En de beste economieën, ik weet niet of je dat weet van Europa, het zijn Noorwegen, Zwitserland en IJsland. Ja, dat zijn de 3 beste economieën. Zijn die lid van de EU?
Nee.
Half.
Dus,
half.
Een beetje.
Heel klein beetje.
Maar als dan FVD ligt, dan gaat het minimumloon gaat na 18 jaar saneren op de NPO en de EU. Daar moeten we heel kritisch naar kijken en misschien zelfs uit. Ik wil Stijn, Jan en jullie bedanken, maar vooral u, meneer Velzing. Dank u wel voor uw komst.
Graag gedaan.
Ik vond het ontzettend interessant gesprek. Absoluut. Ik vond het juist heel mooi om ook over de inhoud te praten van het programma. Corona een beetje los te laten, maar ook over andere punten te praten. Vond ik persoonlijk heel leuk. Heel interessant. Ik wil nogmaals jullie allemaal bedanken. En ook de luisteraars bedanken voor het luisteren. Dit was de Stemcast over Forum voor Democratie. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.
Dankjewel. En succes met het programma.
Dankjewel.
Dankjewel. Ja.
De Stemcast. De podcast waar we jou, de jeugd, gaan helpen welke politieke partij jouw stem heeft.